Goedemorgen gemeente, gasten en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 12 maart, de vierde Leiderszondag, hoopt in de morgendienst dominee Budding uit Waarder voor te gaan. In de avonddienst onze eigen predikant Tramper. We hopen dan weer te mogen beginnen aan een nieuwe week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Aanstaande woensdag 8 maart is het middag voor gewas en arbeid. Dominee Tramper hoopt dan zowel 's morgens als ook in de avonddienst voor te gaan. We herinneren u aan de stemmingsvergadering aanstaande donderdag 9 maart om 8 uur in de oude school. Meer info hierover vindt u ook in de laatst verschenen kerkbode. In verband met middag zijn er deze week geen catechisatie. Wel is er morgenavond belijdeniscategorisatie. Vanavond na de dienst is er JV in de oude school. Alle 16-plus jeugd is daarbij weer van harte welkom. Voor al het genoemde geldt uiteraard deel van lente. Dan wat betreft de inzameling van gaven bij het verlaten van de kerk. Voor vandaag zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie ten behoeve van hervormd jeugdwerk. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gaven geven kan uiteraard ook. Meer info hierover vindt u op de website van de gemeente. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. We denken in het bijzonder aan de heer Jan Gorissen uit Bodegraven, die komende vrijdag een heupprothese krijgt. Mevrouw Els Meijer Kraaienveld uit Bodegraven, die van artsen te horen kreeg dat zij de ziekte van Lyme heeft en binnenkort daarvoor behandeling zal ondergaan. De heer Jan van Wijngaarden uit Driebrugge. Hij is in afwachting van een operatie in verband met een liesbreuk. Ook is er bij hem spierreuma vastgesteld, wat veel pijn veroorzaakt. Ook willen we voorbeden en dankzegging doen met Rozemarijn en Olivia van der Boogaard uit Driebrugge. Het beenmergonderzoek wat ze afgelopen week moest ondergaan, mocht goed verlopen. Over enkele weken zullen er uitslagen komen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als op allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we met elkaar deze dienst vervolgen door te zingen uit Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het tweede en derde vers van Psalm 116. Stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, vers 59. 59, wees gij mijn steun, van Psalm 119, na het amen op de goede en heilige geboden van de Heere. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden... hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zijn zegen over deze dienst. Heere, levende God, wat zijn we aangewezen op uw hulp vanmorgen, nu we hier een plekje hebben mogen innemen in de kerk. En daar zeggen we uw naam hartelijk dank voor. Dat komt u toe, dat wij voor u buigen en u erkennen, voor uw goedheid, uw genade, uw barmhartigheid. O Heere, help ons en komt u nabij, scheur de hemel en zend uw licht en uw waarheid neer, uw Heilige Geest. Die hebben we vanmorgen zo nodig, nu op het punt ook staan om de schriften te openen, uw eigen woord. Heilige Geest, u hebt het laten optekenen door één van uw dienaren. Geïnspireerd, licht gegeven. En nu hopen we die woorden tot ons te nemen, maar wij bidden van u, laat u vanmorgen ons de diepte ervan zien. De betekenis, wat u ermee tot ons wil zeggen. De boodschap, dat we niet onze eigen gedachten in het woord zullen leggen. Dat we er niet met onze eigen bril naar zullen kijken. Maar wilt u ons verlichten, Heilige Geest, en dat het woord van morgen kracht mag doen in ons aller hart. Komt u daarom zelf in ons midden. Opent u onze ogen, opdat wij geestelijke werkelijkheden zullen zien, de waarheid. En dat is wat we zo onmisbaar nodig hebben. Wij hebben onszelf in de duisternis gebracht. Geen licht in de nacht van de zonde en van het oordeel. En we hebben het heel niet door. Maar wilt u er ons daarom vanmorgen bij bepalen, Heere? Misschien wel voor de eerste keer in ons leven. Omdat we er nog nooit bij hebben stilgestaan. Nooit werkelijk hebben ingezien en doorleefd. Wie wij geworden zijn tegenover u, wilt u ons maken wie we zijn, alles afnemen wat we kwijt moeten, opdat we worden en onszelf leren kennen zoals u ons kent en ons ziet als verloren mensen op weg naar de eeuwigheid die wenkt, die zeer nabij is. Het is een handbreed, zegt u zelf, een damp ons leven. Eén schrede, één voetstap tussen dit leven en de eeuwigheid. Heere, wij bidden van u, schud ons wakker als we nog slapen. Maar als we wakker geworden zijn, onrustig, gun ons geen rust buiten hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En neemt u ons Heilige Geest bij de hand en breng ons vanmorgen aan zijn voeten. Mogen we tot hem vluchten, naar hem uitgaan en bij hem schuilen. U, Heere Jezus, bent de enige schuilplaats, de enige weg, waardoor zondaren vrede met God kunnen krijgen. Daarom bidden wij van u, mogen we vanmorgen alle met ogen van geloof op u zien. Trek ons naar u toe en laat niemand van ons achter. En geef dat wij mogen delen in uw heil, dat we mogen drinken van het water des levens om niet. Wilt u ons dat water aanreiken, Heere? Maar geef ons ook een emmer, geloof, om te putten. En dat we zo door u geleid mogen worden tot de bron van alle leven, de fontein van zaligheid. Heilige Geest, komt u daartoe. Help ons. Wees ons nabij en wilt u uw woord zegenen, zulke tere stof van morgen. Vervul ons met eerbied, maak ons klein voor u. We hebben alles tekort, maar bij u is toch een volheid. En u weet precies wat we nodig hebben. Wilt u het vanmorgen geven? U bent toch een God vol van genade. En vol van ontferming. En daarom doen we een beroep op u, Heere. Niet vanwege ons. Doe het niet vanwege ons. Maar doe het vanwege het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Denk aan ons op grond van het offer dat Hij heeft gebracht. Heere, we bidden het u. Uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26. Daarvan de versen 36 tot en met 46. Matteüs 26, vanaf vers 36 tot en met 46. Schriftlezing voor vanmorgen. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons vanuit Matteüs 26. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zei tot de discipelen, zit hier neer, totdat ik heen ga en aldaar gebeden zal hebben. En met zich nemen Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddend en zeggend, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapend en zei tot Petrus, kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggend, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. En komend bij hen vond hij hen wederom slapend, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van dit woord, laten we eerst met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 69, daarvan vers 1 en 2, 69. De verzen 1 en 2, O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En ook het tweede, men telt veel eer de haren van mijn hoofd, dan hen die mij maar zonder oorzaak haten. 1 en 2 van Psalm 69. Ze wordt wel het heilige der heiligen genoemd. Gethsemane, hof aan de voet van de Olijfberg. Het is daar waar de heiland in het stof gaat. Kruipend als een worm en geen man. Hij staat de doodsangsten uit. We horen het hem op een zeker moment ook uitroepen. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Gethsemane komt van het Aramees Gatshemanim. Olijfpers betekent het. In de olijfhof stonden waarschijnlijk wijnpersbakken. En als de olijven dan waren verzameld, dan werden die in die wijnpersbak gelegd en dan kwamen de arbeiders en die vertraden die olijven en het sap dat er dan uitvloeide werd opgevangen in vaten. Nu, dat is wat in Gethsemane met de Heer Jezus zal gebeuren. Hij zal er worden vertreden. Mijn ziel worden geperst, zegt hij ook zelf in Lucas 12. Wil er vandaag en ook de komende zondag, als de Heer dat geeft, de hof van Gethsemane betreden, tere plaats, een heiligdom, vraagt grote eerbied en ontzag. We mogen elkaar wel toeroepen, en wat de Heere zelf Mozes toeriep vanuit de brandende braambos: trek de voeten uit van uw schoenen, want de plaats waarop u staat is heilig land. Vanmorgen willen we stilstaan bij Matteüs 26 en daarvan de versen 26 tot 39. En vers 39 lees ik graag nog een keer aan u voor. En weinig voortgegaan zijnde, zo zegt Matteüs, viel hij op zijn aangezicht biddend en zeggend: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. Thema voor vanmorgen en ook de komende keren: in de hof van Gethsemane. In de hof van Gethsemane. Gemeente, de Heer Jezus laat Jeruzalem achter zich. Hij heeft er zojuist het paasfeest gevierd samen met de discipelen en ook het avondmaal ingesteld. Ze lagen aan een tafel en eerst ging de schaal met brood rond en daarna volgde de beker met wijn en tot slot zongen ze samen de lofzang, het Hallel, Psalm 113 tot en met 118. En nu is de Heer Jezus in het duister van de nacht op weg naar de Olijfberg, naar Gethsemane. Hij is er vaker geweest. Om een rust te zoeken. Om er op adem te komen. Ook om er te bidden. Om op de knieën te gaan en Vader te vragen om kracht en om wijsheid. En ook deze nacht zal de Heer Jezus er het aangezicht van zijn Vader zoeken. Ja, juist op deze nacht. Omdat deze nacht de laatste nacht is van zijn leven op aarde. Het einde is nabij. Judas heeft inmiddels de kring van discipelen verlaten. En hij is op weg naar de Joodse raad om Jezus te verraden. Hij zal straks de mannen de weg naar de hof wijzen. Judas weet dat Jezus daar geregeld verblijft. Dat lezen we ook in Johannes 18, vers 2. En Judas kende die plaats ook. Jezus weet dat. Dat Judas die plaats kent. En toch gaat hij daarheen. Hoe moedig. Hij zou zich ook hebben kunnen verstoppen. In een andere hof. Zodat ze hem niet zouden hebben kunnen vinden. Maar dat wil Jezus niet. Jezus is bereid om zich te laten vinden. Jezus is bereid om zich gevangen te laten nemen in handen van zijn vijanden. En zo in die weg zijn leven te stellen voor alle die hem door de Vader gegeven zijn. Hij is ertoe bereid. Jawel. En toch. Hij is ertoe bereid. Zeker. Maar hij doet het maar niet zo even. Nee. Dat kunnen wij wel eens denken. Hè? Jezus, ja, die gaat zijn weg wel zo naar het kruis. Hè? Zonder strijd, zonder opzien. Hij is immers de Zoon van God, bedeeld met goddelijke macht en goddelijke majesteit. Hij doet dat wel zo. Ja, toch niet. Hè? Zo is het niet. Integendeel, helemaal niet. Jezus gaat gewillig zijn weg naar het kruis. Oh ja. Maar niet dan na een bange zielsworsteling. Want zie wat gebeurt als Jezus de hof ingaat. Dan vraagt hij eerst 8 van zijn discipelen bij de ingang van de hof, waar mogelijk enkele wijnpersbakken staan, om daar plaats te nemen. En dan trekt hij zelf met 3 van zijn discipelen, aan wie hij in het bijzonder gehecht is, Petrus en de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, iets verder de hof in. En terwijl Jezus dan iets verder de hof ingaat, samen met dat drietal, onder de takken door van die oude, knoestige olijfbomen in het duister, dan begint hij droevig en zeer beangst te worden. Dat is wat Matthäus opschrijft, vers 37. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Ah ja. Het lijden komt nu echt op de Heer Jezus af. Hè? Het gaat hem geheel en al bezetten. Hij raakte diep van onder de indruk. Het vervult zijn ziel met vrees. Meer en meer. Het beangstigt hem. De dood komt nu echt nabij. Dreigend. Onheilspellend. Als een gitzwarte onweerswolk, rommelend van de donder, die op het punt staat om zich in volle hevigheid te ontladen. O, wat maakt het naderende lijden Jezus bang. Het stemt hem zo droef, dat hij op zeker moment zich niet meer kan inhouden. O mannen, roept hij uit. Mijn ziel is bedroefd. Mijn ziel, mijn innerlijk, mijn gemoed, mijn persoon, helemaal bedroefd. Smart vervult me, verdriet en rouw. Tot de dood toe, zegt Jezus. Zo zwaar drukt de droefheid hem ter neer, dat hij er bijna onder bezwijkt. Zijn hart lijkt te breken. Gebroken hart. Kunt ons nauwelijks voorstellen. Hè? Maar Jezus dreigt in deze ogenblikken werkelijk te bezwijken en het leven te verliezen. Zo benauwd krijgt hij het. Terwijl Jezus in zijn leven, als we het zo mogen zeggen, toch wel vaker voor hete vuren heeft gestaan, nietwaar? Dat is opmerkelijk, hè? De Heer Jezus zo bang wordt. Hij heeft eerder in heel penibele situaties verkeerd. En denk aan het begin van zijn optreden, zijn ambtsbediening. Als hij dan naar de woestijn wordt gebracht, 40 dagen lang wordt verzocht door de duivel. Die hem benauwt, die hem probeert te verleiden. Maar hoe heldhaftig hij hem dan bestrijdt. En met het zwaard van het woord en met het schild van het geloof. Hoe vaak heeft de Heer Jezus zich omringd met mensen die hem vijandig gezind waren. Die uit waren op zijn leven, fariseeën. Vijandig. En toch vaak hoe de Heer Jezus zich vrijmoedig onder hen bewoog. En zelfs hen durfde te bestraffen en te waarschuwen, aansprak op hun gedrag. En nu, zeer beangst. Op zeker moment houdt de Heer Jezus even stil. En dan neemt hij een van die drie discipelen bij de arm en hij kijkt ze smekend aan. Mannen, zegt hij, blijf bij me. Waak met me. Er is wat? Hij zegt, mannen, willen jullie alsjeblieft niet weggaan? Willen jullie alsjeblieft bij me blijven? Waak met me. Ga niet weg. Blijf bij me. Jezus heeft echt behoefte aan ondersteuning, hè? In deze ogenblikken. Dat zijn vrienden dicht bij hem zijn. En, ah ja, dat kan je ook zo goed doen, hè? Toch, als je het moeilijk hebt, in rouw bent, verliezen hebt geleden, geen weg weet, dat dan iemand naar je toe komt, hoeft hij nog niks te zeggen. Al brengt hij geen woord uit, maar hij zit bij je, ondersteunt je. Alleen dat al toch, hè? Wat doet dat je goed? Ken je dat? Iemand bij je gaat gewoon naast je zitten, zegt niks. Maar die nabijheid, hè, dat is al zo versterkend. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt, willen jullie bij me blijven? Ach. En dan gaan de mannen zitten en dan gaat Jezus zelf nog iets verder. Steenworp afstand, maar wel binnen hun gezichtsveld. En dan schrijft Matthäus, en dat is werkelijk ontroerend. Vers 39. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende. Als je tekst in de grondtekst leest in het Grieks, dan kun je ook aan de werkwoordsvormen zien hoezeer de Heer Jezus door angst is bevangen. Eigenlijk staat daar, hij ging een weinig verder. Moet je hem zien gaan, hè? De heiland. Hij ging een weinig verder, al vallend, al biddend. Dat staat er eigenlijk. Die werkwoordvormen die wijzen op herhaling. Je mag eigenlijk lezen, hij trok iets verder de hof in en hij viel en hij bad. Hij strompelde iets verder en hij viel en hij bad. Deed nog een paar stappen wankelend. En hij viel. En hij bad. Zie. Zo gaat de heiland zijn weg. Al struikelend. Al biddend. Zie. O, hoe komt het toch. Dierbare Heer Jezus. Wat is het toch. Wat u zo benauwt. Er zijn meer mensen in de geschiedenis geweest, veel meer, die de dood ook in de ogen hebben gezien. En die toch minder bang waren dan de Heer Jezus. Kun je denken bijvoorbeeld aan Socrates. Misschien wel eens van gehoord, Socrates, een filosoof, 400 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Hij werd vanwege zijn ideeën door de rechtbank in Athene tot de doodstraf veroordeeld. En toen de dag van zijn terechtstelling aanbrak, Ja, die man was de kalmte zelf. Hij kreeg een gifbeker aangereikt. Zijn leerlingen stonden om hem heen, huilend. Hij nam die gifbeker aan, zette hem aan zijn lippen en vertrok geen spier. Oogschijnlijk onbevreesd dronk hij heel die beker leeg, tot op de bodem toe. Hoe kan het dat de Heer Jezus, de Zoon van David, meer nog de Zoon van God, hoe kan het dat het bij hem zo anders is? Dat hij beeft van vrees, struikelt, kruipt in het stof, weer opstaat. O Vader, roept hij uit. Hoe kan het? Was er de reden van? Zo beangst. Zie hem gaan. Waarom, Heer Jezus, zoveel vrees? Weet je waarom? Hij krijgt ook een drinkbeker aangereikt. Maar o, de inhoud daarvan, zo vreselijk, zo huiveringwekkend, die beker is gevuld met de toorn van God. Dat God reikt zijn zoon in deze ogenblik in de hof van Gethsemane die beker daadwerkelijk aan, gevuld met gramschap. Zie. Oude Testament spreekt geregeld over de beker van God. En dat is wat de Heer Jezus in deze ogenblikken weet. En dan ziet het vrijwel altijd op de toorn van God. De profeten spreken erover, Jesaja, Jeremia, die spreken over de beker van Gods grimmigheid. Ook de dichters van de psalm hebben geregeld over de beker van God. Denk aan de dichter van psalm 11, het zesde vers. En daar lezen we, God zal op de goddeloze regenen vuur en zwavel. En dan een geweldige storm zal het deel van hun beker wezen. Psalm 75 vers 9. In de hand van de Heere is een beker, de wijn schuimt erin, overvloedig gekruid. God de Vader reikt zijn zoon die beker aan, de beker met toorn. Hij komt, God de Vader, als een rechter tegenover hem te staan. Dat is wat de Heer Jezus in de hof ervaart. God de Vader gaat hem nu echt daadwerkelijk de zonde, de vele zonde toerekenen. Zie daar de heiland kruip in de hof. Zondaar. God houdt hem voor een zondaar. O, zie dat goed vanmorgen. God houdt hem voor een vloeker. Een echtbreker. Een misdadiger. En dat is wat de Heer Jezus zo benauwt. Het beladen met al die zonden. Moet hij voor God verschijnen. God komt tegenover hem te staan. De rechter van hemel en aarde, met een uitgetrokken zwaard. Dat is me wat. Ken je daar zelf iets van in je leven? Dat je sprekend geweten hebt. Dat je geweten je gaat aanklagen. Omdat je gaat inzien bij het licht van de Heilige Geest dat je hebt gezondigd. Ken je dat? Heb je er iets weet van dat je geweten openging en dat je geweten je ging aanklagen. En dat je ging zien, oh, ik heb tegen God gezondigd. Ik moet straks sterven en voor God verschijnen. Hoe zal dat toch ooit kunnen? Ik heb in mijn leven zoveel kwaad gedaan. Gevloekt. Verkeerde begeerte gehad. Jij ook, ik ook. Als dat gaat wegen en het besef gaat doordringen, oh, ik moet sterven en straks mijn eigen rechter onder ogen komen. Ik kan je wel verzekeren, als dat waar wordt in je leven, dan kan het zo zijn dat je niet meer kan slapen. Dat je zegt, hoe moet het nu? Dat je je vrouw aanstoot en zegt van, Ik weet het niet meer. Ken je dat in je leven? O, zijn er onder ons die daar weet van hebben? Dan heb je het niet breed, toch? Heb je het niet breed? Sterven en niet kunnen sterven, o man. Nou dat. Dat is wat de Heer Jezus hier ten volle ervaart. Beladen met de zonde der wereld moet hij voor God verschijnen. Hoe zal dat toch ooit kunnen? Vandaar dat hij uitroept, hè, met de dichter van de psalm. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. In mijn beenderen dag en nacht. Hij beseft gezondigd te hebben. Zoveel kwaad tegenover zoveel goed. En nu moet hij vader onder ogen komen. En niemand die voor hem kan betalen. Geen verzoening. Ah ja, dat de duivel en zijn trawanten hem onder vuur nemen en bespotten en proberen te verleiden. Het boezemt Jezus vrees in zonder meer. Dat Judas er aankomt, dat weet hij. Het boezemt hem ontzag in zeker. En dat de kruispaal al voor hem klaar staat, gemaakt is al voor hem. Hij weet het. En o, wie zou niet vrezen? Maar dit, dat God op hem vertoornd is, vanwege zoveel zonde, dat God hem de drinkbeker aanreikt. Ho. Dat beangstigt hem zo. Dat gaat hem door merg en been. Hij begon bedroefd te worden en zeer beangst, schrijft Matthäus. Bedroefd, ja. Bedroefd omdat die tere heilige liefdesband met vader gaat breken. Bedroefd omdat vader zijn aangezicht gaat terugtrekken, zich van hem gaat afwenden. Bedroefd omdat vader niet meer thuis geeft. Bedroefd omdat hij niet meer tot vader kan spreken. Bedroefd omdat hij vader niet meer kan zien. Bedroefd omdat met de omgang met vader, die liefdevolle vader, verbroken wordt. O, als je zelf een dierbare hebt verloren. Wat kan het gemis je dan ten neerdrukken, toch? Wat kan dat heimwee geven, hè? Zwaar je vallen. Je echt, dat je zegt van, hoe moet het nu toch, hè? Groot gemis, je kunt er geen woorden aan geven. Nou, dat is wat de heiland ten volle ervaart. Daarom is hij bedroefd vanwege het gemis van de, ja, die hartelijke, tere, heilige liefde van vader. Maar ook beangst vanwege de toorn van vader. Daarom is het met hem zoals de dichter van Psalm 116 zegt. Hier in de hof, ho, zie hem kruipen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Naar de angst der hel. Mij alle troost deed missen. O, wat gaat er veel door de Heer Jezus heen. Wat valt het hem zwaar. En dat dat zo is, en dat blijkt ook wel uit het gebed dat we hem horen bidden. Tot 3 maal toe. Vader, indien u wil, u kunt deze drinkbeker aan mij voorbij laten gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. O, wat de Heer Jezus hier zegt. Dat is werkelijk om stil van te worden. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dat vraagt de Heer Jezus. Vader, zou dat kunnen? Dat deze drinkbeker, dat ik die niet hoef te drinken. Vader, zou dat kunnen? Dat ik niet zo zwaar hoef te lijden. Dat het lijden me bespaard kan blijven. Zou dat mogen, vader? Kan dat? Dat uw toorn mij niet treft. Dat ik niet hoef te zuchten onder de gramschap van u. Dat ik er gevrijwaard van kan blijven. Is dat mogelijk? Mag dat? Hoor je dat? Heer Jezus smeekt of het lijden hem bespaard kan blijven. Vader, kan het ook nog anders? Is er ook nog een uitweg? Dat ik niet hoef te lijden. Dat ik niet hoef te sterven. Dat ik u niet hoef te missen. Kan dat nog? Heel wat de Heer Jezus hierom vraagt, toch? Laat ook zien, hè. Hij is voluit mens, zie je dat? Voluit, hè? Echt mens, hè? Zeker. Mens met een gevoelsleven. Mens met ook een wil om te leven. Echt mens, hè? Ook met angst. En tegelijk, ja, dat kan natuurlijk wel een vraag ook voor je zijn. Misschien is dat vanmorgen ook wel zo. Hoe kan de Heer Jezus dit toch zo bidden eigenlijk, hè? Vader, kan dit aan mij voorbij gaan? Kan het ook anders? Hoe kan, want stel je voor dat God de Vader dit gebed verhoort. Dan zou heel het heilsplan teniet worden gedaan. Dan zou hij niet voor de zonde hoeven te betalen en kunnen betalen. En dan zou geen mens zalig kunnen worden. Hoe kan de Heer Jezus dit toch vragen? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij weet toch dat het nodig was. Ja. Wie daar diepgaand over na heeft gedacht, is Johannes Calvijn. Hoe kan het dat de Heer Jezus dit vraagt? Hij zegt, ja, hoe kan dat, hè? Is dat geen zonde van de Heer Jezus? Mag het ook anders? Nou, zegt Calvijn. Hij zegt, kijk, kan je zien, de Heer Jezus was echt mens, voluit. En tegelijkertijd ook echt God, hè, dat is zeker, maar ook echt mens. En zegt Calvijn, de Heer Jezus in deze ogenblikken zozeer vervuld met droefheid. Dat hij enkele ogenblikken niet meer kan denken aan het heilsplan. Zo vol van smart. Hij is het heilsplan even kwijt. Even niet meer op zijn netvlies. Even weet hij niet meer dat dit nu het doel is waarom hij op de aarde is om voor voldoening te zorgen. Zodanig is hij bezet met het lijden. Calvijn die schrijft. En het is goed om je te realiseren. Het gaat hier echt op het scherp van de snede. Hier wankelt. De borg. En tegelijkertijd, Gode zij dank, herstelt de Heer Jezus zichzelf onmiddellijk. En voegt hij eraan toe, maar Vader, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Niet mijn wil, uw wil geschieden. O Vader, als u wil dat ik deze weg ga, dan zal ik deze weg gaan. Als u wil dat ik mijn voet zet in de zee van het lijden, dan zet ik mijn voet in de zee van het lijden. Uw wil geschieden. Even lijkt het erop, hè? Dat de heiland bezwijkt. Maar hij herstelt zich onmiddellijk. Zie je hoe de heiland worstelt? Oh, hij doet het maar niet even. Verder dan dat. Het is niet dan na een bange, bange zielenstrijd. Dat de Heer Jezus zich overgeeft aan de wil van Vader. En dat is wat hier in Gethsemane gebeurt. Hier zegt hij tegen Vader. Ach Vader, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Om uw wil te doen. Vader. En dat houdt wat in, hè. Daar heb je een week lang genoeg voor. Ja, je leven lang. Om over te mediteren. Straks de eeuwigheid. Dit houdt wat in. Vader, hier ben ik. Ik ben bereid om uw gramschap te dragen. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Uw gramschap. Zoals Micha zegt in Micha 7 vers 9. Ik zal uw gramschap dragen, want ik heb gezondigd. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Hij geeft zich over. Weet je waarvoor? over de hel. Daar heeft hij zich hier weer over. Vader, als u wil dat ik naar de hel ga, dan zal ik naar de hel gaan. Is waar Jezus toe bereid is. Omdat hij ziet, er is geen andere weg. Geen andere. Alleen zo, in deze weg, kan God zondaren genade geven. Alleen zo, als ik voor de zonde betaal. Alleen zo, als ik voor genoegdoening zorg. Alleen zo, als ik het recht van mijn Vader genoegdoening geef. Alleen zo, als ik de straf draag. Alleen als ik buig onder het recht. Alleen zo, als ik mijn leven offer. Als ik mij laat wegzenden in de pool die brandt van vuur. Christus ziet het. En ho, wonder boven alle wonderen. Hij doet het. Hij geeft zich over aan de wil van Vader. Hij komt tot volledige overgave. Christus doet wat geen mens kan. Buigen onder het recht van God. O, hoe heerlijk. Hij komt tot volle overgave. En dan wekt hij zijn discipelen op. En dan gaat hij terug naar de ingang van de hof van Gethsemane. Hè, waar op dat moment Judas aankomt met de bende van soldaten. En dan geeft hij zich vrijwillig over. En dan duurt het niet lang. Dan gaat het van de hof van Gethsemane naar Gabata. Waar Pilatus recht spreekt. En van Gabata gaat het naar Golgotha. Hè, maar zie vanmorgen hier in de hof. O, dat grote, heerlijke heilgeheim, dat Christus hier de beker van de toorn van God aanvaardt. En o, wat is dat groots. Laat hij hier in de hof toch zien dat hij echt een heiland is. Een liefdevolle heiland. Een heiland die bereid is om zichzelf te offeren. Wat laat hij hier toch in zijn hart blikken. Dat hij zich niet laat regeren door zijn wil, maar door Gods wil. Hij heeft er zichzelf geheel en al voor over. En dat uit liefde tot God. En uit liefde tot mensen. Uit liefde tot God. O, Gethsemane getuigt van de hartelijke liefde van de Heer Jezus tot God de Vader. Hij zegt het de Vader. U wil mensen behouden, ook in Waarder. Ook hier, hè. Hier zijn al vele mensen behouden. Vader, u wil mensen behouden. Maar ik zie, Vader, dat het niet anders kan dan in een weg van recht. Hier ben ik. Straft u mij. Dan kunt u zondaren ook uit Waarder terugnemen bij uzelf. Dan ga ik voor hem betalen. Vader, hier ben ik. Zie. O, getuigt Gethsemane niet van hartelijk Christus, hartelijke liefde tot Vader. Maar getuigt Gethsemane ook niet van hartelijke liefde tot zondaren en zondaressen. Dat hij dit toch wil, niet voor vrienden, voor vijanden. Goddeloze, dit, voor hen die hem vergeten, voor hen die hem verlaten. Hij wil in hun plaats gaan staan. Hij wil zondaar worden. Zondaar, hè? Zondaar. Die geen zonde heeft gekend of gedaan, die is bereid om te worden wat hij niet is. Zondaar. Weet je wat het is, zondaar? Dat betekent vervloekt, veroordeeld. De heiland wil het worden. O, weergaloze liefde in het hart van de Heer Jezus. Ach, maar wat zal het nu ook zijn als je op deze liefde geen acht slaat. Christus is gewillig om de vloek die u verdient op zich te nemen en weg te dragen. Zul je daaraan voorbij gaan? Zul je daaraan voorbij leven? Dat zou het ergste zijn. Het zou echt het allerergste zijn als je dat zou doen. Hè? Dat je geen acht slaat op deze heiland die na een intense doodstrijd in de hof bereid is om in uw plaats de weg naar het kruis te gaan. Dat is onvergeeflijk. Als je je oog op hem slaat en vervolgens je oog weer van hem afwendt en doorgaat met je leventje. Dat is de allerergste zonde die je kunt bedrijven. Daarom, ga niet voorbij aan deze heiland hier kruipend door de hof. O, laten wij steeds bedenken, als je zonder deze Heer Jezus sterft, ach, dan zal God eenmaal u de drinkbeker aanreiken. Hoe zul je het dan maken als de Heer Jezus bij het zien van deze drinkbeker terugschrikt met een hart vol vrees? Wat zal er met u gebeuren als u voor God verschijnt, een oog in oog met hem staat en zult zien, oh, hij is op mij vertoornd, met goddelijke toorn. Hij zal mij wegzenden in het eeuwig verderf. Hoe zult u het maken? Je zult verstijven van schrik. Ik sprak een keer een man, krachtig door God bekeerd. Hij zegt, toen God me liet zien iets van zijn toorn over mijn zonde, ik had nog niet een grassprietje waarachter ik kon schuilen. Ho, waar zul je blijven? Als je straks oog in oog komt te staan met de rechten van hemel en aarde. En daarom, ga niet aan de heiland voorbij en zie de ernst van je zonde onder ogen. Zie ook, God kan de zonde niet ongestraft laten. Het is wat de Heer Jezus in Gethsemane heeft ervaren. Dat als God de zonde zelfs aan zijn eigen zoon toerekent, zijn lieveling, het is zijn eigen zoon, het liefste wat hij heeft. Nou, als God de zonde toerekent aan zijn eigen zoon, God de Vader houdt zoveel van zijn zoon. Zijn hart vervuld met liefde tot zijn eigen kind. Als God de zonde aan zijn eigen lieveling toerekent, dan zegt God nog, ik moet je straffen. Zozeer haat God de zonde. Nou, maar als God zijn eigen kind niet spaart, wat denkt u, zal hij u wel sparen? Als u aan deze heiland voorbij leeft en u komt voor God te staan, dan zal God u zeggen, ik heb hem je laten uittekenen. Hoe mijn zoon heeft geworsteld door het stof van de hof, als een worm en geen man. U stond erbij en u keek ernaar. En u bent overgegaan tot de orde van de dag met ditjes en datjes. Werkelijk. Oh, dan is er geen vergeving meer. Dan is het gebeurd. Dan kan je nooit meer zalig worden. Als je op deze lieve heiland geen acht slaat, dan is het voor eeuwig te laat. En daarom zie vanmorgen hoezeer je hem nodig hebt. En hoezeer hij zich ook kwijt wil aan zondaar. Erken daarom wie je bent. Wat je hebt gedaan ook. Moest naar je handen kijken. Wat heb je er vaak mee gezondigd. Alleen al met je handen. Kijk eens naar je voeten vandaag. Nou, dominee, ik wil het liever niet horen. Dat weet ik wel. Dat dacht ik ook wel. Ik wil het ook niet horen. Ik ben ook zo. Spreek mij van zachte dingen. Niet van mijn zonde. Het is bij mij ook zo. Precies zo. Maar God zegt, zie je toch vanmorgen onder ogen. Je handen. Je voeten. Waar hebben je voeten je al niet gebracht? Welke plaatsen? Je ogen. Wat heb je met je ogen al niet naar laten kijken? Wat heb je door je ogen al niet naar binnen laten komen? Waarmee je je ziel hebt bezoedeld en bevuild en verontreinigd. O, zie toch. Ik kan zo zoals je bent niet met je omgaan. Zie dat je het oordeel je waardig hebt gemaakt. Als je het nooit hebt bijgevallen, doe het vanmorgen. Sput er niet tegen. Erken het. Zeg er amen op. Wil ik niet, dominee, dat kan ik ook niet. Het is de weg naar het behoud. Zeg er amen, ik heb het kruis verdiend. Christus komt tot zulke. Hij komt vanmorgen nabij. Hij zegt, o, stem het toe. Erken het. U hebt niets anders verdiend. Maar zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. O zondaar, ik wil al je zonden op me nemen. Ik heb me toe bereid verklaard in de hof van Gethsemane. Ik wil ermee naar het kruis. Zie, hoor wat hij zegt. Hij zegt, Vader, sla mij, dat hij vrijuit kan gaan. O, kom tot deze heil. Ik mag je vanmorgen uitnodigen om de hof te betreden. En het oog op deze heiland te slaan. En wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die mag zeggen, behouden. O, zie op deze Heer Jezus Christus. Ja, maar ken ik mijn zonde wel genoeg? Gaat mijn berouw al diep genoeg? Wil God mij werkelijk ook nodigen tot deze heiland? Jawel, kom. Al voelt u uw zonde niet. Christus nodigt u. Hij zegt, ik voel ze. Ik ken de diepte ervan. Ik weet wat het betekent om voor God te verschijnen. Wend u tot mij en word behouden. Ik heb geen geloof, dominee. Kom tot hem zonder geloof. Zoals je bent, met je harde, onbekeerlijke hart. Wend je naar hem en ga naar hem uit. O, u die Christus mag kennen. Is hij je nou juist zo niet dierbaar? Worstelend door de hof. O, als je hem zo ziet gaan. Wankelend en struikelend en vallend. Heb je hem zo niet lief? Is hij je zo niet dierbaar? Er zijn veel theologen geweest die in de loop der eeuwen zich hebben geërgerd aan Christus in de hof. Die zeiden, is dat de held van het christelijk geloof? Zo bang, zo angstig. Ach, maar alle die zichzelf leren kennen als groot zondaar en die zo op hem mogen zien, ja, voor hen wordt hij alles waarde. Begeerlijk en heerlijk. O Heer Jezus, wilde u deze weg gaan, ook voor mij? Wilde u mijn zonde op u nemen en daarmee de weg gaan naar het kruis? Zie, is de weg die de heiland voor je gaat. Wat betaalt hij een hoge prijs, hè? Zo hoog. Zo lief heeft hij je. Zo lief. Hartelijk lief. Met een vurige liefde. Ik voor u, zegt hij. Ik voor u. Ik in jouw plaats. Opdat u straks zonder verschrikken voor God kunt verschijnen. Opdat u niet hoeft te vrezen. Maar opdat u zich mag verblijden. Opdat u niet bedroefd hoeft te zijn. Maar opdat u zich mag verheugen in het heil. O, heb je deze Heer Jezus niet lief? Verkeer veel in de hof van Gethsemane. Zie de knoestige olijfbomen. Zie daar de borg. Kruipend door het stof in het duister. Stel hem de vraag. O heiland. Hoe komt het dat u zo in diep lijden verkeert? Heer Jezus, wat is het? Waarom u zo bevreesd bent? Hoor het antwoord dat hij geeft. O, ik lijd hier, omdat ik uw zonde draag, omdat ik uw ongerechtigheid op mij neem. Verkeer heel in de hof van Gethsemane. Ik weet zeker, ga je zelf ook buigen. Word je zelf ook klein. Ga je zelf vernederen. En dan ga je God groot maken. Hem loven. Krijg je ook in je ziel. En krijg je ook in je ziel een diepe afkeer van de zonde. Dat ook. Dan ga je de zonde haten. Dan ga je zien de grote prijs die de Heer Jezus heeft gekost. Dan ga je van de zonde afwenden. Dan ga je zien, o Heer Jezus. U bedroeft omdat u de liefde van Vader moet missen. U verschrikt en bevreesd, omdat u de toorn van Vader moest dragen. Zal je dan nog zondigen? O nee, dan zeg je, Heer Jezus, neemt u mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Amen. Laten wij samen gaan zingen, Psalm 34, daarvan de versen 9 en 11. 34, het negende vers. God is het verbroken hart en het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd nabij en goed. En ook het elfde van Psalm 34. Dankgebed. Heere, dat is het grote wonder wat we samen zojuist zongen. Niet schuldig zijn verklaard. Niet schuldig, dat is het evangelie. Hoe anders dan de wet, Heere, De wet zegt schuldig, schuldig, schuldig. Betaal me wat je schuldig bent. In die nood wilde u komen, Heer Jezus. En bent u bereid ook vandaag te komen. Om die schuld op u te nemen. Het is wat u hebt gedaan. In het bijzonder in de hof van Gethsemane. Daar hebt u zich bereid verklaard. De beker in de hand te nemen. En u hebt hem gekregen. En toen begon u te drinken. U begon toen in het bijzonder beangst en bedroefd te worden. Totdat u hebt uitgeroepen, het is volbracht. O Heer Jezus, wat een heiland bent u. Wat een zaligmaker. Niet voor vrienden, maar voor vijanden. U hebt het gedaan uit liefde tot uw Vader en uit liefde tot zondaren. Weergaloze liefde is in uw hart. En nu wilt u vanmorgen uitdelen aan armen uit gena, die niets hebben, die alles ontbreekt, ook het geloof. U bent een volkomen zaligmaker. U heeft van ons niets nodig. Niet het minste grammetje. Niet het kleinste zuchtje. Gode zij dank, Heer Jezus. U deelt water des levens uit om niet. En u geeft er een emmer bij. U zij al de eer. U alleen. Heere, geef dat we er niet aan voorbij zullen gaan. Want dan gaan we verloren onder een rijk evangelie. Genade is het waardoor we behouden worden. Genade alleen. Maar eigen schuld. Als wij een blik slaan in het heilige der heiligen van Gethsemane. En dan weer overgaan. Met de zichtbare dingen. Met het materiële. En het is waartoe we geneigd zijn, Heere. Kom ons daarom zelf tegen. Met de kracht van uw geest. Heere, we bidden voor elkaar. Zegen het geheel van de gemeente. Alle die rouw ervaren. Gemis en droefheid. Het is er. En het kan soms ook zo'n sterk heimwee geven. En het kan ook maken, Heere, dat we terneergeslagen worden. Moedeloos. Biddeloos. Maar daar bent u op berekend. U ging door, Heere Jezus, waar wij het laten afweten. Maar die gerechtigheid van u, die rekent u ook hen toe. Bij wie dat nou juist ook ontbreekt. Dat is ook zo'n troost. Wilt u hen nabij komen. En hen zegenen. Uw hand op hen leggen. En tot hen spreken. Zie, hier ben ik. Heren, we bidden ook voor hen die ziek zijn. Kampen met zwakte. Beperkingen. Zorgen. Denk aan ons in genade. Bidden ook voor Jan Gorissen. Komende vrijdag een operatie. U weet hoe het met hem is. Wilt u voor hem instaan? En word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal mijn hoop op u gevestigd staan. Ik wil uw naam ook danken dat Els Meijer na vele jaren een diagnose kreeg gesteld. Ziekte van Lyme. Heere, is ook reden voor verwondering. Dat er nu toch iets meer zicht ook is op de oorzaken van alle vermoeidheid. En we bidden van u, nu artsen daar gericht ook op kunnen inzetten, wil u de behandeling die binnenkort gaat beginnen zegenen. En dat ze herstel van krachten mag krijgen. Wees met haar en ook alle die haar lief zijn. Haar man Sander, zoon Tobias, ontfermt u zich over dit gezin. Heren, we bidden ook voor Jan van Wijngaarden. In afwachting van een ingreep, zegent u hem. U weet hoe het met hem gaat en de weg die hij gaat, ook samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. We dragen hem aan u op. Zou u de pijn willen matigen en zou u de operatie willen zegenen, geeft u al wat nodig is, lichamelijk, geestelijk, ontfermt u zich. Dank, Heere, dat het goed mocht gaan in het ziekenhuis met Roos Marijn en Olivia. beenmergonderzoek. Wil u geven dat de uitslagen positief mogen zijn? Wilt u met het gezin van Robert en Caroline zijn, Kasper? We dragen het aan u op. Wees nabij. Mogen ze schuilen onder de vleugels van uw goede tierenheid, Heere. Zo komen wij tot u met alle noden en zorgen die er zijn. Bidden ook voor de familie Slootweg. Maar een schoonzus en een tante, een zus is overleden. U weet ook wat dat teweeg brengt in hun harten. Ook als er een begrafenis zal zijn. Heere, wilt u vertroosten zoals u dat ook alleen maar kunt. We dragen hen aan u op. Ontfermt u zich zo over het geheel van de gemeente. Als we misschien een kruis dragen waarmee we geen weg weten. Eenzaam zijn. Onrecht lijden. Hartzeer ervaren. O Heere, kan zoveel zijn. Mogen het voor u neerleggen. U neemt het kruis niet altijd af. Maar u wil er wel onder komen. En wilt u dat ook doen? Dat we in uw ogen mogen lezen. Liefde en nabijheid. Bidden u voor hen. Die kampen met hun geaardheid, gevoelens, gerichtheid. U weet wat het betekent. Wat een worstelingen kan het teweeg brengen. Houdt u ze vast, Heere. Mogen ze het oog slaan op u. Op u alleen. En wilt u hen leiden door het leven. En zo leggen we elkaar voor u neer. Denk aan de gemeente, op de kerk, in de omgeving, verder weg, in ons eigen land, daarbuiten. Mogen we bidden in het bijzonder ook voor hen die vanwege het belijden van uw naam verdrukking ervaren. Die in de marge van de samenleving terecht zijn gekomen. Of erger nog, in gevangenissen. Die lijden. Heere, ondersteun. Mogen ze standvastig blijven. En wij mogen wij ook bidden voor hen die het hen aandoen. Overheden. Wilt u tot bekering brengen. En dat zo uw koninkrijk wordt uitgebreid. We bidden voor de nood van de wereld. Dichtbij, verder weg. Waar rampen zich voltrekken. Droogte. Oorlog. Waar honger is. Waar mensen op de vlucht zijn. O, ontfermt u zich. We bidden u voor hen die in uw koninkrijk werkzaam zijn. Zendelingen, evangelisten. Helpt u hen. Heere, zo bidden wij. Ontfermt u zich ook over het Joodse volk, Israël, de volkeren eromheen. Laat uw naam heerlijk worden. Ik heb hem verhoogd, zei u eens, en ik zal hem verhogen. Doe het, Heere. Geef ons zo een goede en een gezegende zondag. We bidden het u alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Slotzang, psalm 89, derde vers. Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, geen van hen is met de Heer Jezus gelijk te schatten. 3 van psalm 89. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.